Het zit niet in beton is een podcast voor leiders die scherp willen denken.
Dat hij het gewoon is gaan doen en tegen de stroom in, daar Absoluut. Heb ik heel veel bewondering.
Ik ben Malon Hamoun, ondernemer in het MKB. En naast mij zit Debbie Tol, coach voor leiders in de zorg.
Dat je ook in staat bent om jezelf steeds af te vragen, wat was nou mijn rol in dit verhaal?
Ja. Wij schijnen ons licht op wat jij tegenkomt in je werk en leven.
Altijd met de genuanceerde blik erin, waardoor andere mensen toch minder overtuigd raken van dit is de weg.
Verwacht geen uitgekoude oplossingen, want die ken je vast al.
Maar voel je die niet dan? Ik voel hem wel.
Van ons krijg je verschillende invalshoeken bij situaties die jou bekend voorkomen.
Ik ben gewoon een oordeel op pootje.
Humor.
Hoezo humor, Zacharijn?
Herkenbaarheid en inspiratie zijn de ingrediënten voor de frisse moed waar jij mee verder kunt. Je luistert naar de podcast Het zit niet in beton van Debbie en Malon. Deze podcast is speciaal voor jou.
Nou, waar gaan we het vandaag eens over hebben?
Nou, daar zat ik over na te denken. Ja, waar zullen we het eens over hebben?
Allereerst, hoe gaat het ermee?
Het gaat goed. Het gaat altijd goed eigenlijk, zit ik te bedenken. Als ik af en toe even terugluister, dan denk ik, oh ja, het gaat eigenlijk altijd goed. En dat is ook zo.
Is dat ook? Oh, want het is geen gewoonte dus, om te zeggen het gaat goed.
Nee, want als het niet goed gaat, dan zeg ik het ook.
Oh.
Nee, en hoe gaat het met jou dan?
Nou,
Het eerlijke antwoord.
Nou, het gaat met mij echt wel goed. En kijk, voor onze luisteraars is het goed om te weten dat wij, het bedrijf wat ik heb, in een transitiefase zit. Dus we hebben een aantal diensten opgezet, al helemaal aan het begin van ons bedrijf. Dus dat is al in 2017 geweest. En toen hebben wij verschillende momenten gehad waarop wij die diensten verder wilden uitbouwen. Alleen daar kwam steeds iets tussen. Dat is op zich misschien ook wel herkenbaar voor sommige mensen. Ik werd bijvoorbeeld ziek. Behoorlijk ziek. Daarna werd ik nog een keer ziek. Daarna kwam corona. Dus we hebben wat uitdagingen gehad om die diensten ook daadwerkelijk helemaal goed uit te bouwen. Dus toen zijn ze een hele tijd een heel klein percentage geweest van onze dienstverlening. En dat vinden wij jammer en dat is ook niet de bedoeling. Dus wij zijn nu bezig om het bedrijf zo te hervormen dat we dat op zich toch nog wel gaan doen. Het is namelijk ook zo dat op het moment dat je dat niet doet, je het heel druk krijgt met de andere diensten. Die eigenlijk een bijzaak hadden moeten zijn. Dus dan krijg je daar heel druk mee, wat heel goed is. En dan ga je daar mensen voor inhuren. Terwijl je in je achterhoofd steeds denkt, ja maar ik wilde eigenlijk dit doen. Maar daar heb je geen tijd meer voor, omdat je heel druk bezig bent met het andere. En ja, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, oké, jongens, we gaan dit gewoon doen. Is het niet vanuit je eigen missie, dan gaat het wel vanuit de markt verplicht worden, zeg maar. In de zin van, je wordt gedwongen om het alsnog te doen. Want het was niet zonder reden dat je die andere diensten wilde opzetten. En in ons geval is dat dus ook zo. Dus er was een missie. Wij wilden toegankelijke content maken. En uiteindelijk zijn we voornamelijk op één poot blijven hangen. En ja, dus uiteindelijk gaan we helemaal weer terug naar de tekentafel. En aan de ene kant is dat natuurlijk een lastige tijd, want je moet al die mensen meenemen die nu ook al in het team zitten. Of niet meenemen. En dat zijn ook allemaal besluitmomenten, ook voor die mensen zelf. Ja, aan de ene kant is dat moeilijk en aan de andere kant is het dus weer leuk. Want de ondernemer in mij wordt natuurlijk weer helemaal wakker geschud. Ik moet weer op het scherpst van de snede. ik moet weer pionieren. Ik moet weer met mijn kapmes door de struiken, bij wijze van spreken, om te kijken, kan ik hier daadwerkelijk doorheen komen? Ja, en ik vind dat natuurlijk leuk. Ik hou niet van comfort. als ik van comfort hield, dan was ik wel ergens bij de gemeente gaan werken of zo. Dan had ik, verdiende ik voldoende geld. Dat is als ondernemer ook nog maar de vraag. En dan heb je gewoon je comfortabele positie. Je moet ook dingen doen. Maar ja, dat is allemaal ingebed in een soort systeem wat lekker stabiel is. Ja, ik ben toch van binnen een ondernemend iemand die van onzekerheden houdt.
Daar word ik wakker van. Grappig dat je dat zegt. Terwijl je dat nu zegt, denk ik ook, dat heb ik dan. Ik heb mezelf nooit zo gerealiseerd. Ik weet ook niet of het zo is. Maar als jij zegt, ik hou niet van comfort, dan denk ik gelijk bij mezelf, hoe zit dat dan bij mij? Want ik ben natuurlijk ook, ik hobbel van de ene opdracht naar de andere. Het stopt regelmatig. Dat is oncomfortabel. Tenminste, ik vind dat oncomfortabel eventjes. Want dan denk ik, wat ga ik dan doen? Komen er ook gelijk weer 100.000 ideeën op van, maar dan kan ik dit, dan kan ik dat. Dus dat. Maar ik heb me nooit zo gerealiseerd van, werk ik dan op deze manier dus niet in loondienst? Omdat ik niet van comfort hou. Dat vind ik nog wel een leuke vraag.
Dan kun je dan in
nooit zo naar gekeken.
Ja, in deze ik aflevering weet wel van is mezelf, even over.
Ik heb heel lang van mezelf gedacht van, ik vind veranderen leuk. En daarom ben ik ook met verandering bezig. Totdat ik er in een opleiding achter kwam dat ik veranderen echt helemaal niet leuk vind.
Huh? Waarom dacht je het dan?
Grappig, hè? Het is natuurlijk nooit zo zwart-wit. Ik vind het leuk om veranderen als het gaat om dingen beter maken of om vooruit te komen. Dan vind ik veranderen leuk. Als het gaat om gewoontes te veranderen, bij mezelf bijvoorbeeld, of een routine. Ik ben toch wel ook een soort van, zeker in bijvoorbeeld 's ochtends. Dat vind ik heerlijk als ik gewoon 's ochtends mijn bed uitkom en ik kan dan iedere ochtend een beetje hetzelfde. Daar ga ik goed op. Als daar dus iets anders in zit, vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dus als dat anders gaat dan anders.
En ik zit nu te denken, wat brengt zo'n ochtendroutine jou voor de rest van de dag of week?
Rust.
Ja.
Dus dat betekent rustig opstarten in zo'n dag. Meestal, ik heb natuurlijk een agenda. Alleen die noem ik dan wel, dat is altijd mijn van plan. Dus ik ben van plan om. De waan van de dag betekent dat er altijd dingen tussendoor komen, waardoor je die agenda weer aan moet passen. En dat kan heel erg hollen en rennen zijn. Dat is de laatste maanden echt wel het geval. Dan is zo'n ochtendroutine, dat vind ik heerlijk. Dat ik gewoon op mijn gemak wakker word en de tijd heb om mijn ding te doen.
Ja, ik denk dat routines ook voor heel veel mensen heel goed werken. Ik word zelf dus heel graag verrast.
Dus, maar ook 's ochtends?
Ja, ook 's ochtends. Dan doe ik
de
ramen open, want ik zet 's ochtends alles helemaal wagenwijd open in mijn huis. Hop, alle oude lucht eruit. Hop, alle nieuwe lucht erin. En het kan niet schelen welke temperatuur het ook is. Hè? Of het koud is of warm, maakt allemaal niet uit. En dan, stel, ik kijk uit het raam en ik zie, woehoe, sneeuw, ijsel. Alles wat ik op de planning heb, moet anders. Nou, dat vind ik dus zelf heel fijn. Ik vind dat het allerfijnst. Dat ik gewoon niet weet waar ik aan toe ben. Dus ik wil ook niet naar weerbericht kijken en zo. Het interesseert me niet. Kijk wel uit het raam en dan beslis ik. Dus ik maak voor mezelf juist ook heel veel verrassingsmomenten. Dat wil maar niet dat zeggen. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik geen enkele vorm van routine heb. Alleen ik gooi het ook heel gemakkelijk weer overboord.
Ja, als het gaat over het weer. En ik kan de deur niet uit omdat het ijzel bijvoorbeeld. Dat is echt wel een van de weinige dingen waarom ik de deur niet uit ga. Sneeuw, dan denk ik, een beetje minder hard rijden. Dan kom je er ook wel. Als ik daar mijn programma op aan moet passen, vind ik niet erg. Het gaat er voor mij echt om dat ik gewoon uit bed kom, naar beneden ga, koffie drink, naar boven, douchen.
Ja.
Dat. Dus dat riedeltje, dat vind ik gewoon fijn en het liefst in mijn eigen huis. Dus ik vind in een hotel bijvoorbeeld... Ja, dat vind ik niet echt. Ik vind in een hotel zijn wel fijn. Alleen het wakker worden in een hotel vind ik echt gewoon niet leuk. En dan kan ik niet mijn eigen ding doen.
Nee, precies. Dus die routine in de ochtend is voor jou, als ik het goed begrijp, een soort kickstart. Zo begin jij de dag goed.
Ja.
En dan kan er van alles en nog wat gebeuren in die dag. Want aan het begin heb jij jezelf hergegroepeerd. Hergroepeerd, hoe noem je dat?
Ja.
En dan alles staat netjes op zijn plek. En dan zeg je, oké, ik ben er klaar voor.
Ja, dat. Ja, grappig. Ik zit ook gelijk, denk, hoe komen we hier nou? Het begon toch over oncomfortabel. En
omdat dit dus een soort comfort geeft. Dit geeft jou de basiscomfort.
En dat vind ik dus fijn. Ja, dus,
een basiscomfort. Dus
ja.
Om aan te kunnen dat er daarna misschien, weet ik wat, allemaal wel niet gebeurt.
Ja.
En je ging dus die opleiding doen. Over dat verandermanagement. En toen zei je, oké, dat veranderen vind ik toch iets minder fijn dan dat ik wist. Maar dat gaat dan vooral over deze routine of gaat het ook over andere dingen?
Als in?
Nou, als in iets wat je besloten hebt of wat je uit aan het voeren bent op een bepaalde plek, dat totaal anders gaat dan...
Nee, want daar kan ik wel... Daar kan ik dan wel... Ja, aanpassen is het woord wat naar boven komt. Dus bijvoorbeeld in een opdracht en je hebt iets uitgedacht. Nou, ik roep altijd, het zit niet in beton. Dus dan kan ik dat wel... Die verandering vind ik... Het gaat denk ik meer voor mezelf... over die ingesleten veranderingen. En dat is wat ik ook heel vaak zie in teams en bij medewerkers. Dat als jij al jarenlang op hetzelfde team werkt... en je weet hoe de dingen gaan... en ik ga dan ineens aan je vragen om op een andere afdeling te werken... wat op dit moment in mijn huidige opdracht best actueel is... Wow, daar gaan mensen echt van helemaal in de fik. Want ja, en dan is dat voor hen dus oncomfortabel... omdat ze kennen daar de routine niet.
Nee.
Dus dat vinden ze lastig. En ik heb jarenlang gedacht, voordat ik aan die opleiding begon... Ja, is toch helemaal niet. Ik vraag toch niet of dat je, weet ik veel, wil gaan emigreren. Ik vraag gewoon of ik op een andere afdeling wil werken.
Ja.
Ik begreep dat helemaal niet. Toen ik die opleiding ging doen, veranderopleiding, dacht ik, nou, ik ga leren hoe ik teams kan helpen om te veranderen. Maar wat er daar gebeurde in de eerste periode was dat ze mij allerlei dingen. Ik kreeg allerlei opdrachten mee. Was één keer in de maand, 3 dagen. En tussendoor kreeg je opdrachten en die vroegen van mij dat ik dingen anders ging doen.
Mm-hmm.
Daar werd ik helemaal gek van. Dacht ik echt, hoe zo belachelijk. Ik ga dit echt niet doen, maar slaat dit op. Nou, alle stadia en alles wat ik bij medewerkers zie en zag. En dat heeft echt wel even geduurd voordat dat kwartje viel... dat ik bij mezelf kon denken, oh ja, wacht even... maar dit vraagt dus van mij om uit mijn routine te stappen. En om dingen anders te gaan doen. En dit is daar dus mijn reactie op.
En kon jij het daardoor beter begrijpen bij de andere mensen? Kon je beter inleven?
Ja, nog steeds.
Ja.
Ja, die opleiding is echt wel heel wat jaren geleden. En nog steeds, als ik zo'n reactie zie... dan voel ik hem zelf ook weer even. Denk, oh ja, wacht even. Dit is wat er hier gebeurt. Het is niet dat deze medewerker niet wil... Maar ik haal hem of haar uit een routine. Dan is het aan mij om samen te kijken van... wat heb je dan nodig om het wel te gaan doen?
Ja, want waar zit de crux? Hè, wat kan je echt aanbieden aan die medewerker of medewerkers... om hen door deze verandering heen te loodsen? Want door, ja,
wat vaak helpt is natuurlijk... Kijk, het mooiste, het fijnste is... als je van tevoren... aan kan kondigen. En dat je kan zeggen, nou, het zit er aan te komen. Zoals jij nu bezig bent met in je bedrijf, dan kun je mensen meenemen. Op dit moment is het qua personeel in de zorg, is het af en toe echt heel erg dunnetjes. Dus we hebben gewoon te weinig mensen.
Ja.
En dan moet je in het moment gaan kijken, oké, dit zijn de mensen die we hebben, dit is de zorg die geleverd moet worden, hoe gaan we dit doen? En dan kan het dus voorkomen dat ik ineens aan jou vraag van, goh, Marlon, zou jij naar die en die afdeling willen? En dat jij daar dus nog nooit geweest bent. En dan heb ik niet de tijd gehad om jou daarin mee te nemen, om jou daar eens in te werken, dat je daar gaat kijken. Dat zou het mooiste zijn.
Ja, wat ik heel vaak zie, is dat mensen, coaches ook, zeggen, niemand houdt van verandering. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Ook niet in de teams. Dus het kan ook zijn dat in die teams, waar jij dus die verandering aan gaat brengen, en mensen zijn die zeggen, oké, prima, ik vind het eigenlijk wel. Eigenlijk was het toevallig wel tijd geworden dat ik iets anders ging doen. Alleen, ja, ik was uit mezelf nooit ergens heen gestapt, maar ik heb hier wel zin in. En dat een ander, waarvan je het misschien ook helemaal niet op voorhand per se had gezien, zegt van, nee joh, waarom allemaal? En ik zat hier net lekker. En ik vind het ook heel vervelend dat die collega weggaat. Daar kon ik net goed mee. Ik noem maar iets. Dus je moet ook heel erg inspelen, volgens mij, op de behoeften van die specifieke medewerker. In plaats van
dat
te zeggen,
gebeurt ook wel.
Medewerkers hebben geen zin in verandering. Dat hoeft
nee,
helemaal niet waar te zijn.
Nee, maar dat hoor je
mij niet zeggen, toch? Nee, jou niet. Maar ik bedoel, ik lees dat vaak. Hè? Dus ja. Ook heel veel LinkedIn-posts of artikelen. Die gaan heel vaak over dat al die medewerkers maar niet willen veranderen. Ja, ik denk dat dat helemaal niet zo is. Je hebt ook hele pionierende medewerkers.
Ja.
Het is echt niet zo dat er qua mens nou een ongelooflijk verschil zit tussen die ondernemer of leidinggevende en die medewerker. Iedereen heeft ook zo zijn eigen punten natuurlijk. En jij bent leidinggevende en je zegt ook, ik wil wel dat ik deze routine kan houden. Dus ja, dan kan toch ook. Het kan ook een mix zijn van alles.
Het is, ja, maar dan zijn we er weer. Het is niet allemaal zo zwart-wit. Dus het is niet alle medewerkers zijn tegen verandering. Alle medewerkers willen niet. Alle medewerkers vinden veranderen leuk. Nee, het is altijd mensenwerk.
Ja.
Ja, dus zolang je met elkaar het gesprek aan kan gaan en iedereen dat kan laten doen waar die zich goed bij voelt, waar die blij van wordt. Hè, mensen die het wel fijn vinden om regelmatig ergens anders te staan. Kikker. Die kan je natuurlijk, daar kun je een poeltje van maken. En ik zeg, nou, als er al iemand naar een andere afdeling moet, vind jij het dan oké, dat we vragen of jij dat doet. Die mensen zijn daar vaak ook heel blij mee.
Ja,
want
precies.
Die denken dan, oh prima, kom maar, die vinden het leuk. Die gaan pionieren en die denken, nou, ik kom er wel uit en het gaat goed komen. Het gaat ook om vertrouwen hebben in jezelf. Dus heb jij het vertrouwen dat je het allemaal op kan lossen? Als je dat een beetje spannend vindt,
ja,
dan is het ook heel spannend als je ineens allerlei verantwoordelijkheden op je bord krijgt op een plek of ergens waar je het allemaal nog niet precies weet.
Dat snap ik.
Dus dat zit er allemaal in.
Ja.
En dan is het oncomfortabel.
Ja. Nou ja.
Dan zijn we er weer.
Ik hou van oncomfortabel.
Jij houdt ervan. Dus, ja, ik ook wel. Ik ook wel.
Het mag voor mij, ja. Oh ja. Nou, ik kan me nog herinneren dat ik heel lang geleden in Sierra Leone was. En toen was er nog, zeg maar, het staartje van de oorlog. Daar is dus een lange oorlog geweest voor de mensen die luisteren en het misschien niet meer precies weten. Die ging over diamanten. En die werden gesmokkeld via Liberia. En die gingen dan naar de Verenigde Staten voornamelijk. En dat was een vrij gewelddadige oorlog. Er waren allerlei groeperingen die met elkaar vochten. En tegen elkaar vochten. En daar werd ook veel gebruik gemaakt van kindsoldaten. Dus die werden eigenlijk min of meer gestolen en gedrogeerd en weet ik wat. Dus het was een hele complexe toestand eigenlijk. En ik vind het dan dus helemaal niet fijn om in een compound te zitten. Ik vind het ook niet fijn om in een hotel te zijn. Ik wil gewoon bij de mensen waar ik mee aan het werk ben, daar wil ik gewoon logeren. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Geen stromend water en zo. Nou, zoals de meeste mensen wel weten, misschien heb ik een aardige bos met krullen. Nou, die was toen ook nog heel lang. En dan gewoon met een pollepel en zo'n soort soeplepel. Mijn haren doen en zo. En na 3 dagen gewoon denken, oké, dit wordt niks. Mijn hele haar zat vol met dat rode Afrikaanse zand.
Stof. Ja.
Dus, en stof. Dus ik naar de markt. Ik denk, ik wil ook zo'n hoofddoek eigenlijk. Helemaal zo ingewikkeld. En daar de hele tijd mee rondgelopen. En ook gewoon dus niet het comfort hebben van, ik weet wat er nu gaat gebeuren. Het was, overal waren nog militairen, er waren checkpoints. Je werd eigenlijk, als er iets aan de hand was, dan kwamen ineens uit het bos, die grote bossen die ze daar hebben, kwamen ineens hele volkstammen zetten. Dus als een vrachtwagen de berm in was gereden of zo. En dan ontmoette hij in 1 keer, weet ik wie allemaal. Het was echt heel fijn om daar de hele dag voor verrassingen te staan. Ik geloof dat ik nergens gelukkiger was dan daar. Dus, en toen dacht ik, wat is dat toch met mij? Hoe minder grond onder mijn voeten, hoe beter. En toch, tegelijkertijd, vind ik het helemaal niet zo ingewikkeld om me in te leven met in mensen die dat niet hebben. En die zekerheden graag hebben. En die willen weten, hoe gaat het er dan voor mij uitzien? En alleen, ik zit zelf niet zo in elkaar. Dus kunnen we daar nog een soort tip van maken voor leiders?
Nou, grappig. Ja. Ik zit er net over na te denken van, maar allemaal leuk. Al deze ontboezemingen van ons. Maar wat heb je daaraan als leidinggevende? Hoe helpt jou dat in het leidinggeven? Deze eigenschap.
Nou, ik denk zelf. Kijk, de tip zou voor mij zijn, wel inleven. Dus je echt verdiepen in hoe diegene zich voelt op dat moment. En tegelijkertijd diegene blijven die het wel voor zich ziet. Kijk, ik zie dingen gewoon voor me die over 20 jaar pas gebeuren. Dus ik kan er niks aan doen. Ik zie het gewoon. Ik zie het geheel. Ik weet ongeveer hoe we daar dan moeten komen. Dus dat vertrouwen wat ik daarin heb, omdat ik het beeld heb en ik me heel goed realiseer dat die anderen dat beeld dus niet hebben, dus dat het voor hun ook veel enger is. Voor mij is het minder eng, want ik zie het ook.
En jij kijkt verder.
Oh, ik zie het daar zo ergens in de verte. Ja. Nou, zie ik een soort gouden stad. Denk ik, daar ga ik gewoon natuurlijk. En die anderen, die zien een zwarte muur.
Ja.
Dus dat is wel iets anders. Dus dan denk ik, als ik nu jou ben, dan zou ik misschien ook wel bang zijn. Dus dan kan ik me toch inleven in dat gevoel. Dus ik denk dat de tip is om dat vertrouwen aan de ene kant te blijven uitstralen, zonder te zeggen, ik zie het allemaal voor me, volg mij nou maar, geloof mij nou maar. Want je moet je realiseren dat voor die mensen zij echt in een heel donker bos stappen. Plotseling.
En wat jij dan dus, wat jij dan te doen hebt, is dat jij moet toch een beetje moet vertragen, denk ik. Omdat jij al verder kan kijken en dus ziet van, maar daar is het geweldig, daar gaan we naartoe. En een ander kan dat niet, die heeft dan dus meer tijd nodig om jou te volgen. Dus dat vraagt van jou dat je moet vertragen. Ik roep altijd in veranderingen, wat ik heel vaak zie, is dat bestuurders, directeuren, die hebben een plan en daar staat, er is een project, er staat een deadline op. En moet ik ineens denken aan dat plaatje van Fokke en Sukke. 31 december is de cultuurverandering tot stand gekomen.
Mm-hmm.
Zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Dus wat ik dan steeds roep is, maar we komen er wel. Alleen je moet even verdragen en vertragen. Dus verdragen dat het niet zo snel gaat als jij zou willen. En de ruimte geven om te vertragen in deze verandering of in dit project. Want als je dat doet, dan geef je mensen de ruimte om op hun eigen tempo jou te volgen.
Ja, ik zie dat er verschillende manieren zijn om een traject in te richten. Kijk, als je een persoon bent die zeg maar zegt op 31 december is dit en dat gebeurd, dan is dat een manier die lijkt op een stip op de horizon zetten. Daar gaan we naartoe. En zo ziet dat eruit. Dat doe ik niet. En dat is denk ik een heel groot verschil, want ik kan daardoor tegelijkertijd hier en daar zijn. Dus om hier te zijn, moet ik het vertrouwen hebben in het houden en mijn ene oog een beetje zo aan de zijkant nog laten kijken naar het concept. Het is geen stip, het is een concept. Dus het is een andere manier van kijken naar het traject. Hoe ga ik er komen? Dat weet ik nog helemaal niet precies. Ik weet alleen wel dat die gouden stad op die berg, dat is waar ik ga wonen. En dat is een heel concept. Dat is geen stip. Het is dus ook veel minder resultaatgericht. Hier zijn is ook echt bij de mensen blijven. In plaats van te zeggen, we moeten deze stappen zetten om in 7 fases daar aan te komen. Ja, dat hoor je natuurlijk heel vaak. En dat is die...
Ja, maar het is vreselijk.
Ja, maar ik begrijp die ook. Want ik begrijp dat mensen zeggen, wij moeten deze verandertrajecten aangaan, omdat het ergens moet. Dus waar ik mee begon, je wordt bijvoorbeeld gedwongen door de omstandigheden, of je wordt gedwongen door maatschappelijke issues, of door regelgeving. Dus je wordt ergens door gedwongen om die verandering in gang te zetten. De mensen die dat moeten uitvoeren, ook directeuren en bestuurders, zijn heel vaak zelf ook onzeker over die hele fase. Dus gaan zij het in stukken knippen en zeggen, fase 1 is, bla bla bla, fase 2 is. En dan hebben zij dat enorm nodig als houvast om zich daaraan te houden. Als dan niet iedereen meekomt, dan is dat voor hun ook heel erg lastig, want zij waren zelf ook al onzeker. Als je gelooft in een concept dat je echt voor je ziet, ben je daar niet onzeker over. Je weet. Het is geen kwestie van, kan ik het bereiken? Hoe moet ik het allemaal doen? Ik weet. Ik weet dat dat is waar ik straks ben. Hoe lang dat duurt, weet ik niet. Hoe de weg er naartoe zal verlopen, weet ik niet. Want daar loop ik op. Dus daar ben ik gewoon helemaal bij. En ik heb daar ook nog een ander soort theorie over. En die heeft een beetje te maken met hoe wij instinctmatig, dus met ons reptiele brein, zijn bedraad. Als mannen en vrouwen bijvoorbeeld. En wat onze heel vroegere, toen we nog in de stammetijd leefden, basis was.
Ja.
En dan kon zo'n man wel zeggen, deze zoon moet straks dit en dat van mij gaan overnemen als ik straks oud ben, hè, en ik het niet meer kan. Nou, prima. Nou, zei die vrouw, wat is daar dan nu voor nodig? Dat zei die vrouw natuurlijk niet, maar die ging dat gewoon doen. Wat is daar dan nu voor nodig? Bijvoorbeeld goed voedsel. Dus, want ik kan wel zeggen, we gaan geen aandacht besteden aan voedsel nu. We zijn bezig met als jij straks 18 bent. Hoezo? Hij haalt die 18 niet als je niet nu zorgt voor goed voedsel. Dus dat soort basis worden vanuit het vrouwelijke instinct gelegd door vrouwen. Hebben we mannen dan niet nodig? Jawel, want we hebben het ook nodig dat wij niet verzanden in de details. Hè, dus dat we niet verzanden alleen maar in hier en onze blik zo smal maken dat we niet meer in de toekomst kunnen zien wat het concept was waar we eigenlijk naartoe aan het werken waren. En die man die heeft het nodig om te denken, oh wacht even, het gaat niet alleen om wat er verderop en buiten ligt, het gaat ook om vandaag. Dus die samenwerking, en dan in deze tijd hoeven dat niet per se mannen en vrouwen te zijn, maar die samenwerking vanuit onze instincten, die hebben we eigenlijk nog steeds bij ons. Dus als je daar goed naar gaat kijken, van wat is nou mijn eerste gedrag? En wat heb ik al automatisch bij me, omdat ik dat reptiele brein nu eenmaal heb? Dus die analyse, die zelfanalyse daarvan, die maakt dat je nu ook precies kan kiezen... welke mensen heb ik dan nodig om mij te helpen... Ja. bij de valkuilen die ik dan nu heb.
Dat maar dan vraagt. Moet je dus ook jezelf... dat is dan misschien de tweede tip... dat je, en die hebben we al wel eens gegeven... Dat je dus jezelf kent als leider. Dat je weet... Dit is mijn programma. Dit is hoe ik het doe. Daar zijn die kwaliteiten voor. Maar dit zijn ook mijn valkuilen.
Als
jij zegt, je bent van de details. Hè, je zit heel erg op de details. Dat je dan... dan heb je dus inderdaad iemand nodig die de grote lijnen vasthoudt. Ik heb bijvoorbeeld iemand nodig die op de details zit. Ik denk al heel snel, oh ja, maar dat komt wel goed. Dat regelen we wel. Dus ik heb iemand nodig. En dat komt ook omdat ik denk ook verder kijk dan gemiddeld. Dus ik zie ook van, nou, daar moeten we naartoe. Dat zit ook niet in beton gegoten. Concept wat jij zegt, dat is waar we naartoe gaan. En ik wil daar ook heel graag naartoe. Dus mijn neiging is nog wel eens om een beetje te snel te gaan. Dan is het heel fijn als ik iemand naast me heb... of in mijn buurt, die af en toe zegt... wat roep je altijd? Vertragen, ga het maar eens doen. Dus dat is... Dus het vraagt ook dat je jezelf kent... en dat je, dus dat je iets organiseert... dat je niet iedere keer weer in dezelfde kuil ligt.
Ja, en dan kun je ook zeggen... het gaat niet goed... Want dat is ook namelijk een moment waarop iemand anders kan aanhaken. Dus ja. Ik altijd blijf zeggen, nou ja, joh, gaat allemaal helemaal prima. Vorige week bijvoorbeeld had ik een Bites and Business. Nou, dat is een soort netwerkbijeenkomst met mensen die elkaar ook daadwerkelijk echt kennen. En ik was daar bij binnenkomst kennelijk, want ik wist er niks van. Ik was daar die dag tafelvoorzitter. Nou, dat wist ik niet. Ze zeiden, Arvin, jij was wel leuk en weer dat doen
dat
vandaag.
Wel, ja hoor,
nou, vind ik leuk dus, hè, want dat vind ik ook een verrassing. Dus dat vind ik dan leuk. Oké, ik hoef niet te schakelen. Ik denk, yes, doen we. Prima. En toen vroeg een van die mensen die dat allemaal organiseert, die vroeg aan mij, hoe gaat het ermee? Ik zei, niet goed.
In de war.
Ik had net een paar beslissingen moeten nemen die ik echt niet leuk vond. En ja, die ook impact hadden. Dus ik flapte er meteen uit, niet goed. En toen zei hij, hebben wij niet volgende week woensdag een lunch weer... waar zowel jij en ik aanwezig zijn? Zullen we een uur eerder van tevoren afspreken? Een uur van tevoren afspreken om eens even te kijken of er dingen zijn... waarbij ik een handreiking kan doen? Ja, prima. Fijn. Want ik weet helemaal niet of die man mij kan helpen. Of dat dat dan nog nodig is. Nu is het alweer veel duidelijker en beter dan toen. Maar het is fijn om die deur open te hebben. De mensen moeten ook kunnen weten dat iets niet goed gaat. Altijd maar zeggen, ja, ik ben daar de leider, dus als ik het niet weet, hoor ik ook wel eens. Ja, als ik het niet meer weet, ja, wie moet het dan weten? Ja, nou, iemand van buiten misschien. En je hoeft niet altijd alles te weten of alles altijd te kunnen.
Liever niet ook. Ik vind het ook heel fijn als er dingen zijn die ik niet kan.
Ja.
Ik zie jou denken.
Nou, ik zat te denken.
Nou, denk jij, dat vind ik helemaal niet fijn. Ik wil alles kunnen.
Nee. Nou, ik wil wel veel dingen kunnen. Ja, ik wil wel veel dingen
kunnen.
Als ik het kan leren, wil ik het leren. Maar ik vind het ook heel fijn om dingen met een ander te doen. Ik zal nooit denken bij mezelf, ik heb een stuk tekst geschreven of zo. Ik kan dit. Ik stuur het gewoon op aan een klant. Wel, nee. Ik stuur het aan mijn collega. Ik zeg, ga jij eens even al mijn te veel keren open.
Schiet eens even.
Schiet er alsjeblieft op. Dus ik hou ervan als mensen mij scherp maken, lekker veel kritiek geven. Dat vind ik heel fijn. Mag ook echt schieten. Hè? Mag ik zeggen. Malon, wat heb je nou weer geschreven, man? Dat lijkt echt nergens op. Is dit wel de laatste versie? Vind ik ook prima. Dus in die zin heb ik wel een soort drive om steeds bij te leren, om beter te worden in wat ik kan. Maar waarom je mij net zo zag kijken was... Ik hoorde van een... eigenlijk een collega-ondernemer hoorde ik ook hem zeggen... ik vind het heel fijn als ik niet alles kan. Oké, zei ik, kies jij dan wat je niet kan? Of blijkt uit de praktijk wat je niet kan? Nee, ik weet zelf wat ik niet kan. Ik zeg, en als het nou uit de praktijk blijkt dat je iets niet kan? Ja, dat vind ik moeilijker. Dus als mensen zelf kunnen kiezen... Oh, ik ben niet van de details. Doe jij de details? Prima. Of, ik ben niet zo van die grote stappen. Of, oh, ik vind het moeilijk om een bepaald gesprek aan te gaan. Prima. Dan kun je om hulp vragen, want dat is al wat je hebt erkend. Maar soms komt er een situatie waarin je... waarvan je nog helemaal niet had erkend dat jij daar niet goed in bent. En dan
of
blijkt
dat je
opeens...
het helemaal niet weet. Ja, dat klopt. En dan heb je die ander nodig om dat tegen jou te zeggen. Van nou, weet je, misschien doe je dit toch niet helemaal zo fijn. En ja, daar ben ik ook altijd blij mee als mensen dat tegen me zeggen. Want ik weet zelf niet, ik weet niet wat ik niet weet. Dus als ik iets doe waar ik niet zo goed in ben, maar ik heb zelf het idee dat ik het wel heel goed doe, en niemand zegt tegen mij, nou Demi, dit is echt niet handig wat je nu doet. Ja, dan blijf ik datzelfde doen. Daar komt dan weer gedoe van. Dus je hebt inderdaad mensen... Maar dat vinden mensen vaak ook wel heel lastig om te zeggen.
Ja, er zijn
en dat
ook.
Is misschien ook wel iets van de zorg. Ik weet niet of dat in andere takken anders is. Ik denk het wel. Maar in de zorg vinden mensen het heel lastig om tegen jou te zeggen... gewoon zoals het is. Nou, Debbie, dat heb je echt niet handig aangepakt. Het was fijn geweest als je dat anders had gedaan... En daar dan ook nog bij uitleggen wat ze dan anders zouden willen. Maar daar kan ik ook op doorvragen. Maar je moet daar wel scherp op zijn, want dat gaat niet vanzelf. En als het al komt, is het op een manier dat je denkt, wow, oké. Dus dan heeft het eigenlijk al veel te lang geduurd.
Ja, dat kan natuurlijk ook. En dan is het wel pijnlijk. Dat is ook prima om toe te geven. Ik denk niet dat het alleen in de zorg voorkomt. Ik heb zelf ook een tijd lang gewerkt aan een project van het ministerie van Onderwijs bij een Dalton college. En daar kwam ik elke woensdag bij de lessen. Omdat ik natuurlijk in zekere zin een buitenstaander was, maar voldoende daar was om te weten hoe alles werkte, zag ik ook wel dat sommige dingen anders konden. Ik ging dat niet zeggen, ik ging dat gewoon langzamerhand een beetje doen.
Ja. Ja.
Dus ik dacht, ja, als ik dit ga zeggen, wordt het een issue. En ja, laat ik het gewoon eens een beetje proberen. Een beetje hier aan de knoppen draaien, een beetje daar. En die vrijheid had ik ook, hè. Dus ik was daarin gehuurd om ook zulke soort dingen te doen. En, maar toen waren er ook veel mensen die daar dus echt onzeker van waren. Waarom? Omdat ze zeiden, ik zit al 30 jaar in het vak. He, dus hun zekerheden werden wel aangetast door het feit dat ik eigenlijk dacht, het kan op een betere manier. En toen heb ik aan hun uitgelegd, luister, als een baby gaat lopen. En een baby is klein, die ligt eerst, dan gaat hij kruipen, dan gaat hij lopen. Als hij gaat lopen, doet hij iets anders dan toen hij nog kroop. Was het kruipen daardoor overbodig, niet nodig, zinloos, waardeloos? Nee, helemaal niet. Het was nodig om überhaupt bij de volgende manier aan te komen die weer iets anders bracht. Dus het feit dat jij die 30 jaar hebt gedaan, maakt het nu mogelijk om dit op een andere manier de toekomst mee in te nemen. Als je dat niet had gedaan, ja, dan hadden we nu als een mankenpoot gelopen. En dat maakte wel dat die mensen, verschillende mensen stonden er zo in... Dat maakte wel dat ze zich begrepen voelden. Dat ze zoiets hadden, het heeft wel waarde. Het is niet weer zo'n nieuwe, want in zorg denk ik dat je dat kent. Maar bij grote bedrijven en bij het onderwijs komt er altijd weer een pipo die zegt... We gaan hier de hele boel omgooien. Wat er eerst was, is niet goed. Dus die mensen die dat maar de hele tijd moeten doen... Die hebben op een gegeven moment ook zoiets van... ja. Hou op hoor, ik werk hier al heel
en
lang.
Wat er vaak ook aan... Wat, Wat ik vaak ook merk is dat ze, doordat het... ik doe dat ook vaak, dat ik dingen gewoon anders ga doen zonder het echt heel erg te benoemen. Maar op het moment dat mensen daar dan... dat ze, ja, Debbie, maar zo doen we dat hier niet. We doen het zo en zo. Ja, maar ik doe het op deze manier. En goh, kunnen we dat eens proberen? Of is dit een idee? Dat er mensen ook vaak de manier waarop zij het doen, dat ze dat labelen als, oh, dus dat is zeker niet goed.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk, dat is helemaal niet het verhaal.
Nee.
Het is prima. En ooit was het helemaal dikke prima. Alleen het wordt nu iets minder prima, omdat je ziet dat je vast gaat lopen op wat voor manier dan ook. En dat je dus, dat zie ik dan heel vaak gebeuren. Dus mensen lopen vast en dan gaan ze allerlei bypasses maken om toch maar wel te gaan, waardoor je eigenlijk steeds meer werk krijgt. En terwijl als je daar gewoon eens even met een frisse blik naar kan kijken, wat voor mij heel makkelijk is, want ik kom daar nieuw binnen en ik denk, oh, maar dat ga ik zo en zo en zo doen. Zonder dat ik dan zeg, ja, de manier waarop jullie het doen, die is niet oké. Dat zeg maar, zo voelen mensen hem wel vaak. Dus dat vind ik ook wel, daar probeer ik altijd alert op te zijn. Dat, ook al wordt dat niet uitgesproken, dat ik wel ergens daar een vraag over stel of dat ik het benoem. Zo van, nee, maar hoe je het doet is helemaal dikke prima. Maar ik zie wel dat je daar en daar en daar dan vastloopt of dat het niet lekker loopt of dat het gedoe is.
Ja.
Dat. Ja.
Ik zeg het ook. Dus ik denk ook dat dat wel een manier is die heel goed kan werken. Dus ik zeg ook tegen hun, het is echt fantastisch hoe je dit zo lang hebt volgehouden.
Ja.
Want dat is ook heel vaak waar. Dat je echt bij jezelf denkt, man, welke bal had jij allemaal in de lucht?
Ja,
zonder dat eigenlijk iemand ooit eens een keer bij zichzelf dacht, joh, dit kan echt niet langer zo.
Ja.
Het moest gebeuren, dus dat deden ze. En dan kun je ook het gevoel bieden, en dat, ik vind dat zelf ook de fijnste manier van samenwerken. Niet als een leider en medewerker, weet je wel, maar naast elkaar. En zeggen, oké, ik ga nu met jou meekijken om eens even een paar van die ballen van je af te vangen. Want
ja,
dit is toch niet te doen, joh.
Veel.
Hoe wou jij zo 65 worden? Nou, en dan ook met een beetje lucht erin, en maar heel erg naast diegene. En ook, ja, als je soms ziet wat die mensen allemaal voor elkaar boksen, joh. Terwijl ook, zelfs als je ziet dat het zinloze acties zijn, die dus voort zijn gekomen uit bypasses of weet ik veel.
Ja.
En er is daardoor, omdat iedereen zo keihard aan het werk is, maar niet per se meer het juiste doet, is daardoor ook helemaal geen tijd meer om te zeggen, klopt deze workflow nog met de vraag van vandaag?
Ja.
Dat is natuurlijk de sleutelvraag die je moet stellen bij een verandertraject. Klopt het nog
maar
met de vraag?
Maar feitelijk ben je dan ook aan het vertragen. Want dan, zodra jij de vraag stelt, klopt het nog wat we doen? Klopt deze workflow nog? Dan moet je gaan kijken, dan moet je dat eerst gaan onderzoeken. Anders kun je geen antwoord geven op die vraag.
Klopt.
Dus dan ben je, dan ben je al een soort van aan het vertragen. En of je nou wel of niet in een verandertraject zit, maar de waan van de dag vraagt dat we maar doorgaan. Dus die quick fix, dat doen we dan liever dan dat we zeggen, nou, laten we nou eens even kijken of het nog klopt wat we doen.
Maar in heel veel bedrijven zullen mensen ervaren dat er altijd verandering nodig is. Dus verandering is wat er de hele tijd nodig is. Dus op het moment dat je bedrijf zo loopt, dan loopt het ook goed. Dus in plaats van dat je een heleboel routines krijgt, en dan vervolgens weer eens een keer een enorm verandertraject. Dus als je altijd verandert, kun je eigenlijk heel veel aan. Ben je eigenlijk veerkrachtiger en meer opgewassen tegen wat je die dag tegenkomt.
Ja, en dus in de zorg hebben we het dan over methodisch werken. Dus die ik heb er een hekel aan, PDCA-cyclus, maar het werkt wel. Dus je zet iets in, je gaat het doen. Dan ga je op een gegeven moment even checken van, hey, werkt het nog? Moeten we iets bijstellen? Moeten we iets anders doen? Dus je gaat evalueren en vervolgens ga je weer door. Terwijl
of heel veranderd.
Dan ben je eigenlijk constant aan het veranderen en aan het verbeteren als je het op die manier doet.
Ja, en dan voelt het niet meer als een enorm ding.
Nee, dan zijn het gewoon steeds die kleine stapjes. En dan is het hoe wij het hier doen. En als dat in een organisatie komt, ja, dan is het ook allemaal niet meer zo'n issue. Want dan gaat die trein toch wel gewoon steeds stapje vooruit.
Ja. En wat anders is daarvoor nodig? Geen top-down leiding.
Nee, daar is voor nodig dat mensen begrijpen dat je het op die manier. Dus dat je, ja, het is eigenlijk gewoon een trucje natuurlijk wat je ze leert. Als je een afspraak maakt, we gaan vanaf morgen allemaal linksom. Nou, top, gaan we vanaf morgen allemaal linksom. Laten we dan het volgende overleg even checken of dat het werkt, dat we allemaal linksom gaan. Dus dan kun je even, goh, hoe gaat het? Dan zegt iemand, nou, ja, een beetje draaierig van constant linksom. Oké, kunnen we het anders doen? Ja, het zou fijn zijn als we toch 2 keer linksom, 1 keer rechtdoor. Nou, laten we dat proberen. Ga je volgende vergadering. Als je het op die manier doet en je zet het. Dus dat is een methode dat je gewoon, als je al bij elkaar zit, dat je even checkt, hey, gaat het nog? Werkt het nog voor iedereen?
Bijkomend voordeel daarvan is, van continu eigenlijk in een veranderd traject zitten. Bijkomend voordeel is dat mensen minder onzeker zijn. Ze kunnen namelijk iets zeggen. Ze kunnen zeggen, ik dacht trouwens toen we hiermee bezig waren, zou dit niet handig zijn? En dan komen die mensen met eigen ideeën. Als ze zien dat daar ook positief, in sommige gevallen natuurlijk, heus niet altijd, maar positief op gereageerd wordt, zeggen mensen, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dan word je als leider dus ook sterker. Want je had nooit alles kunnen bedenken wat in die hoofden van al die mensen zich afspeelt. Want iedereen bedenkt een stukje. Daardoor wordt het meer team effort en is alles leuker, ook het leidinggeven. En effectiever, ja. Want je komt ergens. En niet per se als in resultaat, maar ook gewoon op die dag. Dus ook in deze huidige tijd van oké, vandaag gaan we dit gewoon eens uitproberen. En aan het eind van de dag ga je ofwel met een lach van, nou, dat was een leuk bedacht, maar we gaan weer terug naar. Ofwel met een lach van, wauw, dit is echt fantastisch. We kunnen veel eerder stoppen. We hoeven helemaal niet met z'n allen nog over te werken. Dus dat, dan heeft het ook een effect op de mensen dat zij minder onzeker worden van er komt een verandering aan.
Ja.
Dat kan je niet altijd wegnemen, want er zijn natuurlijk ook dingen die echt helemaal moeten veranderen door bepaalde omstandigheden. En dan, ja, maar dan is het wel leuk dat je van tevoren al zo'n weg met die mensen hebt afgelegd, want daardoor is het vertrouwen wel groter.
Ja, en weet je, als jij zegt, ja, het is niet allemaal leuk. Nee, maar soms is het leven ook gewoon even niet leuk. Ja, dat klinkt heel zwaar. Ja, maar zo is het wel. Het kan niet altijd alleen maar helemaal happy de peppy zijn. Daar geloof ik ook niet in. Dus ja, soms. En er zijn ook gewoon dingen die moeten gebeuren die minder leuk zijn. Nou, dat is dan zo. Ja, dat heb je dan maar te doen.
Maar als je al het gevoel had dat je het met elkaar deed. En dus dat zij ook al het gevoel hebben dat jij niet tegenover ze staat, maar gewoon naast ze zit. Dan zeg je, oké, dit is echt niet leuk. Geloof mij nou, ik vind dit zelf ook helemaal niet leuk. Dit is niet leuk, maar we gaan hier samen doorheen. En wat helpt
en
ons?
En dat het ook gezegd mag worden. Bij mij hoeft ook niet altijd alles leuk te zijn. Ik bedoel, soms is het gewoon niet leuk, moet het wel gebeuren. Daar mag je dan best even over zeuren. Vind ik helemaal prima. Dus,
nou, zeuren niet hoor, kom op.
Ja, je mag van mij komen zeuren. Vind ik helemaal goed. En dat is wel grappig als ik langer met mensen werk, dat ze dat ook doorhebben. Dus dat er dan af en toe wel iemand bij me binnenloopt. Hey, mag ik even zeuren? Ja hoor, prima. Wil je dat ik iets doe? Nee, ik wil gewoon even zeuren. Nou, kom maar even zeuren.
Ja, dat helpt.
Dat duurt nooit langer dan 5 minuten.
Nee, en ik zeg dan daarna, paaseitje.
Ja, dat.
Weet je wel, laten we chocola eten, want dat gaat ons helpen. Ja. Dus je maakt het ook weer even iets gezamenlijks. Dat helpt, ja. Maar je geeft ruimte dus aan iedereens gevoel.
En soms doe ik het zelf ook wel.
Zeuren?
Dan zeg ik zelf, mag ik even zeuren? Ik loop ook niet altijd, ik vind niet dat ik altijd helemaal happy de peppy rond hoeft te lopen. Mensen mogen best weten dat ik het af en toe ook gewoon even iets minder naar mijn zin heb.
Ja. Nou,
dus ik, als ze dan aan me vragen hoe gaat het, waar je mee begon, hoe gaat het? Goed. Dan denk ik, ik heb niet zo'n dag vandaag.
Ja, precies. Maar dan is het niet helemaal je dag hebben, is nog een beetje aspecifiek. Ik denk als er een veranderd traject is, dat bijvoorbeeld zoals bij ons nu, dat echt door mij is ingezet, dan moet ik nu niet gaan zeuren. Ik mag wel zeuren, even tegen mijn buurvrouw of mijn vriendin of mijn ouders of
maar
zo.
Niet daar.
Want het is heel belangrijk dat zij zien dat ik er dus zin in heb. Ja. Want waar halen ze anders nog zekerheid vandaan? Dan ga ik ook nog zitten zeuren. Dus er zijn momenten dat je je eigen, gezeur, dat is eigenlijk een negatief woord, maar dat je je eigen zorgen misschien ook, of dat je denkt, dat is wel een grote hobbel om te nemen, dat je dat even verplaatst naar een passender publiek.
Ja.
Dat vind ik zelf dus wel belangrijk om dat ook te kunnen. Dat ik niet
moet
denk...
ineens denken aan... Ik had van de week... Het was echt een hectische week. En ik had me echt uit de naad gewerkt. Gewoon, maar ook met allerlei dingen die eigenlijk niet op mijn bordje liggen. Maar doordat anderen ziek waren, kwamen ze wel bij mij. En toen was er op een gegeven moment een medewerker en daar had ik ook iets van gevraagd. En die was, wat denk je nou? Want we werken allemaal al zo hard. En dat was echt van, ik heb heel zwaar leven. Moeilijk. En dat schoot me zo verkeerd dat ik dacht, wat denk jij nou? Dat ik hier heel de week niks heb zitten doen, die kwam naar boven.
En dat zei je ook, of dat dacht je?
Nee, dat zei ik niet. Maar dan voel ik wel bij mezelf, Debbie, tot 10 tellen. En dan ook niet veel zeggen. Maar de neiging om dat te zeggen, die is er dan wel. Maar dat is dan, naar mijn idee, echt een heel verkeerd moment om dat ook zo terug te geven. Weet je, zij heeft er helemaal niks aan als ze weet dat ik ook 's avonds tot 8-9 uur bezig was met allerlei zaken. Terwijl ik ook liever gewoon ergens koffie had zitten drinken met mijn vriendin.
Ja, de vraag is natuurlijk, is het relevant? Of is het jouw emotie van dat moment, je eigen zoektocht naar erkenning? En op zo'n moment is het dat eigenlijk. En dus dan kan je zeggen, de kunst van het goed leiding geven zit hem dan ook in, ik hou nu mijn mond.
Ja.
En ik bewaar dit op een zichtbare plaats in mijn hoofd. Wel op dat punt, want het is niet relevant en het dient het doel niet. Ja. Want jij bent daar met een bepaald doel. En het dient het doel niet als jij in de strijd gaat zitten. Dus die wel heel begrijpelijk is, hè? Ik bedoel, dat vind ik ook. Ja, je bent gewoon iemand, net als zij. Dus zij hebben dat gevoel, jij kan dat gevoel ook hebben. Dat maakt dus niet uit. Alleen de kunst van het leidinggeven is dan, ik hou nu even mijn mond hierover en ik zoek straks wel een uitlaatklep.
Iemand waar ik even tegen kan zeuren.
Iemand, of je gaat muziek maken, of je gaat zingen, of je gaat lopen, maar je gaat in ieder geval wel die ruimte geven daaraan. Ja. Anders wordt het een vieze, modderige poel die er bij een volgende uitbarsting misschien wel uitkomt. Ja. Dus je moet het ook oplossen, maar niet door in de strijd te gaan met je teamlid.
Nee, maar die was... op dat moment was het dat ik dacht...
Ja, maar dat is toch ook soms zo? Ik voel me ook wel eens verongelijkt. En dan denk ik... heb ik het gevoel dat zij denken... Want ik weet natuurlijk niet wat ze denken. Maar dan heb ik het gevoel dat degene die tegenover me zit... denkt bij zichzelf... jij hebt een lekker leventje. Jij hebt gewoon deze zaak en alles komt verder wel prima. En dan denk
jij hebt makkelijk praten. Jij weet niet wat wij meemaken.
Nee, totaal niet.
Nee, geen idee. Nee.
Ja, dus... dus tuurlijk,
en wat ik dan ook wel leuk vind is als... want aan de andere kant ben ik ook blij dat medewerkers het op die manier laten weten. Dat het ze echt over de schoenen loopt. En dan later, als je, weet ik veel, een week later of op... dan kom ik er altijd nog wel weer even op terug. Dan denk ik, weet je nog dat je zo boos op me was? En als je er dan samen om kunt lachen, wat ook heel vaak zo is. Want als ik er dan achteraf naar kijk, denk ik, het was eigenlijk wel heel grappig. Wat er gebeurde, het was ook niet grappig, maar boze mensen. Ja, er zit ook altijd wel, als je daar later naar kunt kijken, ook wel iets in dat je er ook weer om kan lachen.
Ja, of je kunt voor jezelf even zien, oké, wat is dan het punt waar ik echt naast dezegene kan staan? Want vaak als iemand zo boos wordt, dan is hij bijvoorbeeld bang. Hè? Dan hoef je niet op dat moment daarover te beginnen natuurlijk. Want dan gaat het natuurlijk nergens over. En dan kan je zelf ook helemaal niet bij. Maar als je dan zelf wel even hebt geventileerd. En er is even wat tijd overheen gegaan. Even weer wat rust. Er zijn weer wat andere dingen gebeurd. Ja, maak dan eventjes een moment met diegene. En zeg van, maak je eigenlijk echt zorgen over? Of,
ja, maar dat is ook, ik roep ook altijd, weet je, mag op mij best boos worden. En mag je me ook laten weten. Dat we daarna maar het gesprek kunnen voeren. En dat hoeft niet direct daarna. Maar ik wil wel ergens een moment dat we samen even kijken van, nou, wat gebeurde hier nu? Wat maakte nou dat je zo boos was? En had ik daar iets anders in kunnen doen?
Ja, wat kan ik voor je betekenen? Dat is denk ik dat, ook een gouden vraag om, ja, om
ja,
aan
de had ik iets anders
stellen.
Kunnen doen? Wat kan ik daarin betekenen? Heb je daar iets van mij nodig? Kun je zelf iets? Weet ik veel. Maar dat je in ieder geval wel het gesprek erover voert. Waarmee het ook oké is om ook die emotie te laten zien.
Ja.
Want heel vaak hoor je dan, anders slikken ze het in. Professioneel. Als ik dat, ik kan niet boos worden, is niet professioneel. Ja. Nee, het ligt er wel aan waar en wanneer en hoe. Maar ook boosheid, frustratie, dat zijn toch allemaal emoties die er zijn. Dus waarom mogen we die dan niet laten? Is het dan niet professioneel als je die laat zien? Dat vind ik wel.
Ik denk juist professioneel om daar iets mee te doen. En soms is dat uiten. Kijk, wanneer het niet professioneel wordt, is als mensen allemaal scheldwoorden gaan gebruiken. En dan kun je natuurlijk zeggen, wacht even, dit wil ik hier echt niet. Ik vind het helemaal prima dat je boos bent. Ik begrijp dit ook. Maar ik wil niet voor rotte vis uitgemaakt worden. Want
maar
dat
dan
vind
heb
ik niet oké.
Ja. Nee, maar dus, dan heb je het over een spelregel met elkaar, toch?
Precies, maar het gevoel zelf is natuurlijk prima om dat te hebben. Het is juist niet professioneel om alles in te slikken en straks een of andere vulkaan te zijn.
Dat.
Denk ik, ja.
En toch gebeurt dat nog wel eens, hoor. Dat ik echt denk van, wauw, waar komt dit vandaan? En dan blijkt dat iemand zich echt al tijdenlang, ik weet niet, mateloos irriteert, zonder daar ook maar iets van te hebben. Ik denk, ja.
Ja, dan heb ik liever dat ze boos worden, want dan kan je tenminste zien. Anders zie je echt niks.
Nee.
Ja.
Nee.
Oké, nou, ik denk dat het weer tijd wordt voor de volgende veranderslagen in onze levens. Hey. En ga je nog iets leuks doen in de aankomende weken?
Ga ik nog iets leuks doen in de aankomende weken? Even denken.
Nou, je gaat op vakantie. Oh ja, dat duurt nog wel heel even.
Ja,
maar
dat duurt nog wel even. Ik ga inderdaad in april een paar dagen weg met mijn gezin. En in mei ga ik door Marokko heen trekken. Samen met mijn kerel. Maar dat duurt allemaal nog lang. Nee, er zijn allemaal wel leuke dingen. Gewoon, ik word heel blij van het mooie weer. Dus dat betekent dat ik gewoon lekker kan wandelen, op een terrasje kan zitten. Dat vind ik al leuk. Ja.
Lijkt me ook een uitstekend idee. Ik heb ook helemaal zin in dat het lekker lente gaat worden. Ik heb ook nog niet zoveel plannen. Ik heb ook nog geen plannen gemaakt voor een of andere vakantie. Ik ben wel uitgenodigd op een bruiloft van iemand in Portugal. En dat kan best heel leuk zijn. Want dan, hoe vaak maak je een buitenlandse bruiloft mee? Dus dat kan leuk zijn. Misschien dat ik het doe, maar ja, we zitten dus zoals gezegd in een soort transitietijd. We gaan ook nog verhuizen met het bedrijf, dus voorlopig maak ik daar nog even geen plannen over. En zorg ik eerst dat iedereen in rustig vaarwater is en dan zie ik wel weer verder.
Ja.
Dus, maar intussen zeker terrasjes, zonnetje, krokussen, narcissen, hyacinten.
Ja, vogeltjes.
Dus.
Ja. Ja,
oké.
Ja. Oké, nou.
Ik wens je een hele fijne tijd en tot over 2 weken dan.
Dan spreken wij elkaar weer.
All right. Dag.
Doei. Dit was Het Zit Niet in Beton. Geen opsmuk, geen blabla, maar gewoon scherpe gesprekken waar je iets aan hebt. Of niet, dat laten we lekker aan jou. Vind je dit nu een leuke podcast? Geef ons dan sterren. Daarmee help je anderen om ons ook te vinden. En abonneren mag natuurlijk ook. Zo krijg je direct een heads-up als er een nieuwe aflevering online staat. Heb je een vraag, situatie of thema waarvan je denkt, dit moeten jullie bespreken? Kom maar door. Stuur ons een DM via Instagram of LinkedIn. Tot de volgende keer. En onthoud, leiderschap staat nooit vast. Het zit niet in beton.